Geliefde gemeente, mag ik dan beginnen met een woord van opwekking, om u allen op te wekken aanstaande dinsdagavond de mannelijke lidmaten te komen op de ledenvergadering die begint onofficieel om 7:15 om samen een kopje koffie te drinken en dan om 8:00 de vergadering met elkaar te beginnen. Ik hoop dat u allemaal, ook onze jonge lidmaten, aanwezig wilt zijn. En dan een tweede woord van opwekking voor onze biddag. Ik hoop dat als het mogelijk is dat u ook in de gelegenheid bent om een snippermiddag te nemen. Om samen op te komen. De Heer is het toch zo waard om zijn aangezicht te zoeken. Aan zijn zegen is toch alles gelegen in ons persoonlijke, ambtelijke en gezinsleven. Daarom hoop ik u van harte te mogen opwekken om de Heer daarin ook te mogen zoeken. Gemeente, verheft thans uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij met elkaar uit Psalm 23, het tweede vers wat onze kinderen voor de zondagsschool geleerd hebben, de ouderen. Ik vrees niet, nee. Schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest walen, gij blijft mij bij in alle tegenspoeden. Uw stok en staf zal mij altoos behoeden. Gij troost mijn ziel en richt in mededogen de tafel aan voor mijner hateren ogen. Psalm 23 en daarvan het tweede vers. Doen wij dan thans belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting daarop uit Psalm 75, het vierde vers. Geen geval, geen zorg, geen list, oost nog west nog zandwoestijn doet ons meer of minder zijn. God is rechter die het beslist, die als aller oppervoogd deze vernedert en dien verhoogt. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat is vanavond uit de eerste brief van de apostel Petrus. En daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop uit Psalm 75, vers 4. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in 1 Petrus 2, de versen 1 tot en met 10. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ter hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Geloof in de Heilige Geest. Geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, omdat gij door dezelve moogt opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is, tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelven als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijk offeranden op te offeren, die God aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, ziet ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Tot zover de schriftlezing. Geliefde gemeente, zoeken wij voor alle dingen samen het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heere, almachtige en drie-enige God. Vervul ons met diepe eerbied als wij tot u naderen. Laten daarin de engelen ons ten voorbeeld zijn. Als zij hun aangezicht bewinden en zij het uitroepen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. O dat we dan zo u mogen naderen, niet in onszelf, maar in u, o grote priester en voorbidder van uw kerk. Want zo alleen kunnen wij tot u naderen, schuilend achter het bloed van Christus. Gedragen door de voorbeden van u, o dierbare Heer Jezus, zend gij dan toch uw Heilige Geest. Dat die ons bidden leren zal. Dat wij bidden mogen door uw Heilige Geest. Dat hij in ons de woorden geeft. Dat hij in ons geeft de zaken waarom wij zouden bidden. En geef dan toch dat we u in de eerste plaats mogen erkennen. Als de schepper van hemel en aarde. De Almachtige. Die de ganse aarde regeert. Die de hemel hebt tot uw troon. En de aarde tot een voetbank uw heilige voeten. O, dat we u zo mogen erkennen als de koning der koningen en de heere der heren. Leer ons zo buigen voor uw troon. In verootmoediging neer, ziende op wie wij zijn. Maar geef dat we u ook mogen kennen in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Niet alleen als die God die de hemel en de aarde gemaakt. Maar ook als die Vader die in Christus verzoend is met een verloren schuldig zondaar. O dat van ons gelden mag, gij die eertijds geen volk waart. Nee, Heere, dat waren wij niet. Wij zijn bij u weggelopen. Wij hebben u de rug toegekeerd. Maar nu wel, door genade, een volk van u. Heer, en daar hopen we ook vanavond bij stil te staan. Wat dat zeggen wil, een kind van u, een christen te zijn. Heere, wie kan dat zijn? O Heere, dan moeten we allemaal wel naar huis gaan. Want niemand kan zeggen, hier zit een christen. Want wij moeten het u belijden, Heere. Dat de praktijk der godzaligheid bij ons zo spaarzamelijk gevonden wordt. Ja, Heer, het is zo'n groot wonder. Als we als een christen leven mogen. Heer, dan is er bij ons beschaamdheid des aangezichten. Wie kan zeggen dat hij een christen is? Heer, en als dan vanavond we onszelf daarin te onderzoeken hebben. Maak ons eerlijk, Heer. Maar geef toch boven alles. Dat als wij het belijden geen christen te zijn. Zoals we behoorden te zijn. Dat we juist in die ontdekkende weg tot u de toevlucht nemen. Want, Heere, in u, o Heer Jezus Christus, zijn wij een christen. In u zijn wij heilig. Ja, Heere, dan is het waar. Onheilig in onszelf. Onchristelijk in onze levenswandel, zo menigmaal. Maar door genade in u, heilig. In u een ware christen. Heere, laten wij dan zo tot u die wijnstok de toevlucht mogen nemen. Om door het geloof uit u de levenssappen te mogen trekken. Heere, maar als we nou vanavond bij het ontdekkend licht van uw heilig woord moeten zeggen dat we alleen nog maar een naam christen zijn. Heere, dat we alleen maar een uitwendig lid zijn van de christelijke kerk. En dat we daarom misschien voor de wereld wel een christen genoemd zijn. Maar bij het woord van u moeten zeggen, Heer, ik ben nog een vijand. Een vijand van Christus. Zou het dan vanavond zo mogen zijn. Dat vijanden met u verzoend worden. Gedenk zo uw kerk. Wilt u bij ze zijn, ook onder het luisteren. Geef ze maar eerlijk makende genade. En geef dat ook als we het woord moeten bedienen. Heer, want die vraag komt ook heel persoonlijk tot de verkondigen van het woord vanavond. Waarom zijt gij een christen? Heer, en dan moet hij ook buigen. En dan moet hij ook met Daniël getuigen. Heren, wij hebben gezondigd. En geef dat we zo allemaal het hoofd buigen. Buigen voor u, maar ook opziende naar u. Om het vanavond ook alleen maar van u te verwachten. Heren, wilt u zo bij ons blijven. Ook bij hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Die in de goede reden zijn. Die in de Samaritaan verpleegd worden. Heren, die in andere verzorgingstehuizen zijn. Wilt u bij ze blijven. Wilt u ook bij hen zijn die daar helpen. Die niet in uw huis kunnen zijn, maar in de dienst der barmhartigheid. Wilt u ze alles geven wat nodig is. Liefde. Om de ouderen te verzorgen, gehandicapten te verzorgen, zieken te verzorgen. Dat we ze ook aan u de Heere mogen opdragen. Wees bij hen die uw woord verkondigen onder gevangenen. Onder hen die op de straat leven, onder duizend daklozen, onder prostituees. Heren die onder criminelen werken, zoudt u ze allemaal geven wat nodig is. Maar ook hen die aanvarend het evangelie verkondigen in de havens, waar dan ook, gedenk onze broeder Bor in het werk dat hij mag doen. O grote koning, sterk hem ook daarin. We mogen ook vandaag onze gaven afzonderen voor Calando. Heren, wij willen ook dat werk hartelijk bij u de Heere aanbevelen. Wilt u geven dat het gedaan mag worden in de geest van Christus, Heren. Met ontferming bewogen. Dat we zo dat werk mogen doen als een ware christen. Zegen al dat werk dat daar gedaan mag worden. En dat we met blijmoedigheid, met priesterlijke bewogenheid, onze gaven mogen geven. Heren, gedenk ook aan onze regering. Heren, wat komt er veel op en af? Wat hebben ze toch ook onze voorbeden in het bijzonder nodig? Sterk ze en schraag ze. Wil bij ze zijn, geef ze wijsheid. Heren, de verkiezingen liggen weer achter ons. Heren, we mogen enerzijds uw naam erkennen dat het christelijke geluid verstevigd mocht worden. Dat er meer afgevaardigden mochten zijn die vanuit uw woord willen getuigen. Maar anderzijds zien we toch ook, heren, een opkomend socialisme. Wat van u niet wil weten, heren. Wat u verwerpt. Dat niet gelooft in de gekruisigde. Heren, het gaat steeds verder door. O Heere, geef toch bekering. Geef toch wederkeer, ook in ons vaderland. Heere, maar wij bidden u voor allen die in hoogheid gezeten zijn. Zowel in de gemeenteraad, provinciale staten, in de Tweede Kamer. Wilt u ze allemaal gedenken. Geef ook dat ons koningshuis bij u de Heere vandaan regeren mag. Bij de gratie, bij de genade Gods. Heren, zo willen wij ook bidden voor het werk van de zending. Allen die wereldwijd uitgezonden zijn, sterk ze en ondersteun ze. Denk ook aan de familie Wessels. Heren, wilt u ook bij hen zijn. Denk aan de familie Visser, wilt u bij hen zijn. En zo zijn er velen die uitgezonden zijn. Ondersteun en sterk ze toch. Verlaat ze niet. Het werk van evangelisatie. Zegen al die arbeid. Heren, zo komen wij tot u. Wat wij vergeten, wilt u het niet vergeten. Blijf bij ons. Zie een gunst en genade op ons neer. En laat uw woord vanavond zijn kracht in ons midden doen. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente, vorige week mochten wij stilstaan bij die heerlijke en gezegende naam Christus, dat is gezalfde. Waarin wij mochten horen hoe de Heer Jezus gezalfd is tot onze enige profeet en leraar. Hoe hij daar is, die hoge priester, die daar altijd voor ons bidt, die zichzelf heeft opgeofferd. En hoe hij is die eeuwige koning. En dan is het vader Brakel die zo heel treffend erop wijst dat dat drievoudige ambt zo past bij de drie noden van de zondaar. Bij de drie rij ellende waarin de mens gedompeld is, namelijk zijn blindheid. Hoe gepast is daartoe het ambt van profeet. O zijn vijandschap tegenover God, hoe gepast is zijn priesterlijk ambt. En zijn onmacht om zichzelf te verlossen. Hoe heerlijk is daartoe zijn koninklijk ambt. En zo wordt Christus de gezalfde, zo dierbaar voor een onwetende zondaar, die zo dat onderwijs nodig heeft. Heere, hoe word ik zalig? Voor een doemwaardige zondaar. Heere, hoe wordt mijn schuld weggenomen? O, wat krijgt hij dan een behoefte aan een priester, die zichzelf als een lam voor hem opoffert. En voor een vrijwillige slaaf der zonde, die zijn kracht heeft om zichzelf te verlossen. Wat ziet hij uit naar een koning die hem verlost van de heerschappij van de vorst der duisternis. Geliefde gemeente, nou zou ik het u willen vragen. Is Christus u in dat drievoudige ambt nou dierbaar geworden? Gaat uw hart nou naar hem uit? Mag ik het eens heel eenvoudig zeggen? Heeft u nou die Christus gezocht in de achterliggende week? Is dat nou uw verlangen geweest nadat u de prediking beluisterd hebt? Och, dat ik hem mocht kennen. En kerk des Heren, is het uw verlangen geworden? Och, dat ik nog meer van hem mag kennen. Of ben je het misschien alweer vergeten waar er over gepreekt is? Moet je eerlijk op die vraag zeggen: de hele week die achter mij ligt, heb ik niet meer aan de preek over de naam van Christus gedacht. Wat is dan uw toestand? Aller ellendigst. Meente, dan ben je nog slapende, dan lig je nog in het graf der zonde. En om het met McChain te zeggen, dan lig je op de rand van de hel. En daarom klinkt de bazuin: ontwaakt, gij die slaapt, opdat die dierbare Christus over u zou heersen. O, dat hij toch dierbaar mag worden in uw leven. Dat u hem nodig mag krijgen als uw profeet. O Heer Jezus, onderwijs mij. Dat u hem nodig mag krijgen als priester. O Heer, verzoen de zware schuld die mij met schrik vervult. O, wees toch mijn koning en verlos mij uit de banden van de vorst der duisternis. Liefde gemeente. Buiten deze Christus, buiten deze gezalfde, is geen zaligheid. Maar als u hem nou mag kennen, en als u het mag zeggen: ja, zulk een is mijn liefste, dan is ook door hem uw leven radicaal veranderd. Dan bent u van de dood overgegaan in het leven. Dan bent u door het geloof aan die wijnstok Christus verbonden. En mag u in hem een christen zijn. Ja, dan mag u in aanvang zijn beeld gaan vertonen hier op aarde. Waarom wordt gij een christen genaamd? Bij die vraag willen wij dan vanavond gaan stilstaan. En u weet, het is ook vandaag voorbereidingszondag. En daarom mag je voor dat woord christen vanavond ook wel invullen. Waarom wordt gij een avondmaalganger genaamd? Laten we dan ook zo vanavond, als het ware aan de hand van deze zondag, opnieuw voorbereiding houden. We willen vanavond dan gaan luisteren naar het leerboek van de kerk wat vraagt. In de 32e vraag: waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijner zalving deelachtig ben. opdat ik in zijn naam belijden en mijzelf tot een leven dankoffer hem offeren en met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. De naam Christen bepaalt ons vanavond in de eerste plaats bij wat een Christen is. En in de tweede plaats hoe een Christen leeft. De naam Christen bepaalt ons dus in de eerste plaats wat een Christen is. En in de tweede plaats hoe een Christen leeft. Nog zingen wij eerst met elkaar uit Psalm 143 en daarvan vers 6, 8 en 10. Ik hef mijn handen naar de hogen, mijn ziel is voor uw alziend ogen, gelijk een dor en dorstig land, dat sedert lang ligt uit te drogen, verkwijnend in dien doodse staat. Laat mij uw dierbare goedheid prijzen, wanneer ik in het morgenlicht zie reizen, betrouw op u in mijn ellend. En ook het tiende vers. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven als een Christen in uw dienst besteden. Psalm 143, de versen 6, 8 en 10. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Zingen wij dat gemeente met elkaar uit Psalm 86 en daarvan het zesde vers na het amen der prediking. De naam Christen. Ze leert ons in de eerste plaats wat een Christen is en in de tweede plaats hoe een Christen leeft. De naam Christen is een voluit Bijbelse naam. We komen de naam Christenen voor het eerst tegen in Handelingen 11 vers 26. Daar lezen wij: en de discipelen werden te Antiochieën voor het eerst Christenen genaamd. Daar in Antiochieën, daar vielen de Christenen op. Zij werden daar onderscheiden van de Joden. Mensen gingen hen herkennen en noemden hen Christenen. In het Grieks staat er Christianoi. En dat betekent eigenlijk letterlijk aanhangers van Christus. En dat komen wij al eerder tegen, zo'n verbuiging, bijvoorbeeld bij het woord Herodianen. Dat waren aanhangers van Herodes en van zijn familie. Er zijn wel geleerden die zeggen: Christianoi, dat is eigenlijk pas wat van latere tijd. Eerst werden ze eigenlijk anders genoemd daarin Antiochië. Een naam die er eigenlijk precies op lijkt, maar één letter verschilt, namelijk Christianoi. En Christianoi, dat komt van het woord Christos. En dat woord Christos, dat betekent de nuttige, de brave. En waarom werden die volgelingen van de Heer Jezus daar in Antiochieën dan Christianoi genoemd? Wel, daarin klinkt als het ware door de verachting van de inwoners van Antiochieën voor die mensen. En onze jonge mensen, je voelt als het ware wel wat dat betekent. Eigenlijk werden die volgelingen van de Heer Jezus daarmee spottend aangeduid, omdat ze braverikken waren. Eigenlijk zou je het kunnen zeggen, ze werden gezien als heilige boontjes. Mensen die niet meededen met de dingen die al daar gangbaar waren. Zij gingen niet uit naar het theater. En ze zaten niet te joelen in de arena. En ze deden niet mee aan die uitbundige, wellustige godsdienstfeesten. Ze mijden al die dingen en ze leefden als heiligen te midden van een goddeloze en heidense wereld. Van die mensen die Christus volgden daar in Antiochieën gold wat de apostel Paulus later schrijven zal aan de gemeente van Filippi. Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Zo was het met de volgelingen van de Heer Jezus. Ze schenen als lichten in die donkere wereld van Antiochieën. Ze waren onberispelijk en oprecht. Ze waren heilig en ze waren vroom. En daarom werden ze verachtelijk Christianoi genoemd. Vromerikken, braverikken, heilige boontjes. En misschien word jij op je werk ook wel zo aangeduid. En misschien lachen ze ook wel zo over jou op school, omdat je niet meedoet met je vrienden die naar de bioscoop gaan, die gaan stappen, die bepaalde dvd's in het verborgen draaien. Dat je niet naar hun muziek luistert, omdat je anders bent, omdat je de Heer Jezus lief hebt. Dat ze het verachtelijk tegen zeggen: Christianoi, heilig boontje, je hoort niet bij ons. Weet dan dat dat van alle tijden is. Die Christus volgt, wordt gehaat. Je merkt het ook, heel actueel in de politiek vandaag. Als de ChristenUnie het in de regering opneemt voor de Bijbelse waarde van de bescherming van het leven. Wat roept dan de wereld? Dat zijn christelijke talibans. Dat zijn christelijke ayatollahs. Christianoi. Verachting. Spot en hoon hebben ze te wachten die hem volgen. Christianoi. Later is het dan geworden wat Lucas hier schrijft. Christianoi. Toen de naam van Christus al meer bekend werd, werden zij aangeduid als degenen die hem volgden, de Heer Jezus Christus. En zo zegt ook Agrippa het later, als Paulus voor hem staat, gij beweegt mij bijna een christen te worden, een volgeling van Christus. En zo gebruikt ook later Petrus het woord als hij schrijft, indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet. Hoor je het overigens? Daar was het ook al. De navolgelingen, de aanhangers van Christus. Ze hadden te maken met lijden. Die schamen zich niet. En mag ik het maar eens heel eenvoudig zeggen, meisjes. Je hoeft je echt niet te schamen voor de Heer Jezus. Als je met lang haar en een rokje op het Zuidplein loopt. Schaam je maar niet ervoor. Maar acht het een vreugde dat je om de smaadheid van Christus lijden mag. Schaam je er maar niet voor, jongens. Als je het opneemt voor de naam van de Heer en je tegen een vloeker zegt, wil je niet de naam van mijn dierbare koning misbruiken? Schaam je maar niet als je moet lijden om Christus wil. Schaam je niet. En laat het zijn dat het een erenaam voor je is. Zoals het was bij de eerste martelaren. Want dan lezen wij in die oude geschriften. Dat er aan een martelaar gevraagd werd naar zijn naam. En toen antwoordde hij, ik heet Probus. Maar mijn edelste naam is Christen. En een andere, Theodosius, hij verklaart voor de rechtbank. Ik vind er meer heerlijkheid in een christen te zijn dan keizer. Waarom wordt gij een christen genaamd? Plotseling zo ineens vraagt de Heidelberger Catechismus naar onze persoonlijke verhouding tot de Heer Jezus. Het ging eerst toch over zijn namen. Ik geloof in Jezus, zaligmaker. Ik geloof in Christus, gezalfde. En is het dan eigenlijk niet wonderlijk dat nu ineens de catechismus gaat vragen, maar waarom wordt gij een christen genaamd? U zou moeten zeggen, ja, maar daar gaat het toch in de geloofsbelijdenis niet om. Het gaat toch niet om mij? Maar het gaat toch om de Heer Jezus? Het gaat om zijn namen. En hoe komt het dan dat onze catechismus hier ineens vraagt, maar waarom wordt gij een christen genaamd? Wel, omdat onze catechismus weet van een heel diep geheim. En wat is dat diepe geheim? Wel dit, dat Christus nooit zonder christenen geweest is. En dat geheim, dat is een diep geheim. Dat is een mysterie, want Christus is altijd al aan zijn kerk verbonden geweest. Zelfs in de stille eeuwigheid al droeg hij zijn kerk. Daar in die stille raad des vredes was hij al aan zijn kerk verbonden. Hoor maar wat de Heer Jezus zegt, ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uw. Hij bidt voor de kerk die hem al gegeven is in de stille raad van God. Onze kanttekenaren wijzen daarop. Het gaat hier, zeggen zij, over de eeuwige verkiezing van God. De kerk was al bij de Heer Jezus in de stille raad des vredes. In die eeuwigheid was ze al bij hem. Wonderlijk geheim. Maar ze was ook bij hem toen hij stierf op het kruishout van Golgotha. De kerk was bij hem toen hij ging in het graf. De kerk was bij hem toen hij opstond. En hij heeft de kerk meegenomen in de hemel. Luister maar wat Paulus daarvan zegt. Want het is Paulus die zegt, ik ben met Christus gestorven. Paulus zegt het, ik ben met Christus opgestaan. En ik ben met Christus in de hemel gezet. Daarom, Christus als hoofd van de kerk. Hij is nooit zonder lichaam geweest. Ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En daarom als het gaat over Christus, gaat het ook over de christen die aan hem verbonden is door de band des geloofs. En daarom vanavond die vraag. Waarom wordt gij een christen genaamd? Geliefde gemeente, laat die vraag vanavond nou eens in je hart zinken. Ben ik een christen? Ben ik een waarachtig christen? Ben ik niet een naamchristen? Ben ik niet een zondagschristen? Ben ik niet een bijna christen? Maar ben ik een waar christen? En de Heere geven dat je geen rust hebt voordat je dat antwoord vanavond weet. Ben ik in Christus een waar christen? En dat geldt allereerst mij, gemeente. Die vraag komt allereerst op mij. Waarom word gij een christen genoemd? En dan komt die vraag tot de ouderlingen die daar zitten, allemaal, één voor één. En dan komt die vraag tot de diakenen. En dan komt die vraag tot u, tot de kinderen. Tot mijn vrouw, tot mijn kinderen. Tot iedereen in de kerk komt vanavond die vraag. En die eindigt bij u. Bent u een christen? Dat moet je weten vanavond. Waarom wordt gij een christen genaamd? O, dat die vraag met ons mee mag gaan. Heere, ben ik in u een christen? Heere, behoor ik tot die kerk die aan u verbonden is, waarvan u het hoofd bent? Heere, behoor ik bij die kerk die eenmaal zalig worden wil? Heere, leef ik ook als een christen? Heere, wordt uw beeld in mij vertoont, Heere, en laat dat toch ons onderzoek zijn. Gaat er van mij een lieflijke reuk van Christus uit. En daarom is het wel voorbereiding in het bijzonder. Heere, ben ik een ware avondmaalganger. Heere, mag ik wandelen in de voetsporen van die grote gastheer van het heilig avondmaal. Waarom wordt gij een christen genaamd? Wel, die vraag wordt door onze catechismus als volgt beantwoord. Omdat ik door het geloven lidmaat van Christus ben. Door het geloof, zegt onze catechismus, wordt een zondaar een lidmaat van Christus. En wat wil dat zeggen, een lidmaat van Christus te zijn? Wel, dat woord lidmaat, dat komen we ook later tegen in zondag 21. Als het gaat over de christelijke kerk, dan wordt gevraagd wat we daarvan geloven. En dan luidt een deel van dat antwoord als volgt. Dat ik daarvan, van die christelijke kerk, een levend lidmaat ben en eeuwig zijn zal. Lidmaat wil dus zeggen dat ik een levend lid ben van de kerk van de Heer Jezus Christus. Dus niet in de eerste plaats lid van de christelijk gereformeerde kerk van Middelharnis of waar dan ook. Ook dat is noodzakelijk, o zeker. Maar het gaat hier om die kerk, wie we wel eens aanduiden met een hoofdletter. Die kerk die van eeuwigheid verkoren is, die in de tijd wordt toegebracht en die straks eeuwig zalig zal worden, ben ik daarvan een lidmaat. Ja, wanneer ik door het waarzaligmakend geloof aan Christus verbonden ben. En dat zegt onze catechisme zo heerlijk in zondag 1. Wat is nou uw enige troost in dit leven? Wel dat ik niet meer mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigendom ben. Dat ik hem toebehoor, dat ik van hem ben, dat ik aan hem verbonden ben. Dat is waarlijk geloven. Dat is aan hem verbonden zijn, zoals een rank aan de wijnstok, zoals het lichaam aan het hoofd. En daarom zegt ook Paulus, gij zijt het lichaam van Christus. Dat is een lidmaat. Dat is iemand die door het geloof behoort tot het lichaam van de Heer Jezus Christus. En als je nu zo aan Christus verbonden bent, door dat waarzaligmakende geloof, zo onlosmakelijk aan hem verbonden bent, dat je een geestelijke eenheid bent, zoals het lichaam een eenheid is, onlosmakelijk met het hoofd, dan deel je ook in al de zegeningen van Christus. En toen, ik heb het gezegd, de kerk is altijd al bij Christus geweest. Ook toen hij gezalfd werd, toen de Heilige Geest op Christus daalde, daalde ook de Heilige Geest op zijn kerk. En daarom zegt ook onze catechismus, door dat geloof, door dat verbonden zijn aan hem, ben ik alzo zijn zalving deelachtig geworden. Niet ik ben met zalfolie gezalfd, maar Gods kinderen zijn in Christus met de Heilige Geest gezalfd. En je ziet dat zo heel mooi in Psalm 133. Die eenheid tussen Christus en zijn kerk in dat zalven. Als in Psalm 133 gezegd wordt, het is gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op de baard. De baard van Aaron die nederdaalt tot op de zoom zijner klederen. Het is gelijk de dauw van Hermon die nederdaalt op de bergen van Sion. Zie je dat? Die zalfolie die op het hoofd van Aaron neerdaalt. Wat doet die? Wel, die trekt helemaal naar beneden door. Tot op het laagste punt, tot op de zomen van zijn kleed. Zo is het ook met de kerk van de Heere. De Heilige Geest, die daalt op Christus, trekt door het hele lichaam van Christus heen. Tot op de allerkleinste, tot de allergeringste, tot aan de zomen van zijn kleed. Heel de kerk deelt in de gave van de Heilige Geest. En daar mag ook Petrus van spreken als hij zegt in zijn Pinkstertoespraak. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochteren zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen dromen. Het is met dezelfde geest waarmee Christus gezalfd is, dat ook de zijne gezalfd worden. Christus overigens had de Heilige Geest zonder mate. Daarin is wel onderscheid. In de mate van de werkingen des Heiligen Geestes. Die waren volmaakt in Christus. Maar zijn nog niet volkomen in zijn kinderen. Dat wacht nog. Dat komt straks. En daarom worden ze christenen genoemd. Gezalfden. In Christus gezalfd. En daarom spreken wij niet van Jezuïten. Onze jonge mensen weten wel wie dat zijn, de Jezuïten. Dat is een orde in de Rooms-Katholieke Kerk die zichzelf Jezuïet noemt. Maar dat kan niet. Waarom kun je geen Jezuïet zijn, maar wel een christen? Denk eens even na, jongens. Waarom kun je geen Jezuïet zijn? Hoeveel zaligmakers zijn er? Eén. De Heer Jezus Christus. Hij is de volmaakte en enige zaligmaker. Hoeveel gezalfden zijn er? Een schare die niemand tellen kan. Een volk zo groot. Als het zand aan de oever van de zee. En de sterren aan de hemel. Geen Jezuïet. Maar wel een Christen. Gezalfd. Om hem na te mogen volgen. Gezalfd. Waartoe? Om te dienen. Wat betekent dat? Wel met een moeilijk woord. Ben je dan ambtsdrager geworden? Want dat wil zalven zeggen. Dat je bekleed wordt met een ambt. We hebben daar de vorige keer bij stilgestaan. Toen zag je het ook. Dat ze gezalfd werden tot het ambt van profeet. Of tot het ambt van priester. Of tot het ambt van koning. En zo worden allen die door het geloof Christus toebehoren en die met die Heilige Geest gezalfd zijn, worden ambtsdrager. Ja, zeg je maar dominee, en dat begrijp ik wel, dat je als kind even denkt, ja, maar we worden toch allemaal geen dominee en worden toch allemaal geen ouderling en zeker ook allemaal geen diaken. Nee, dat is waar. Maar we worden toch allemaal ambtsdragers. Namelijk het ambt aller gelovigen. Want al degenen die Christus volgen, worden geroepen tot het ambt van profeet, priester en koning. Ze worden geroepen om als profeet de naam van de Heere te belijden. Ze worden geroepen om als priester hun leven als een dankoffer aan hem op te offeren. En ze worden geroepen om als koning te strijden tegen de duivel en de zonden. En zo krijgt de gestalte van de Heer Jezus, de gezalfde, zijn weerklank in het leven van de gezalfden. Zijn ambten worden vervuld in de ambten van zijn lidmaten. En zo willen Gods kinderen hem dienen als ambtsdrager. Want dat is het woord in zijn diepe betekenis. Ambtsdrager, dat wil zijn geroepen om te dienen. Christus te dienen en zijn gemeente te dienen. In hem te zijn profeet, priester en koning. En dat hebben we ook met elkaar gelezen. Dat dat de roeping is van ieder kind van God. Petrus, hij zegt het, maar gij, kinderen Gods, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig en verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen, profeet zijn, de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Ook Petrus zag dus de christenen als koningen, priesters en profeten. En zoals het in het Oude Testament gold, en zoals het van Christus gold, zo geldt het ook van ons als we gezalfd zijn door de Heilige Geest. Dat die drie kenmerken, weet je het nog van vorige week. Die drie kenmerken van het zalven, de roeping, de aanstelling en de bekwaammaking. Weet je het nog, zo worden wij ook door de Heere geroepen. De Heere roept de zijnen om ambtsdrager te zijn. En als je nou geroepen wordt om de Heere te dienen, dan kun je het alleen maar doen zoals je opdrachtgever, je zender het wil. Zoals degene die je roept, dan mag je die dienst niet vervullen naar eigen inzicht en opvatting. Maar moet je trouw zijn aan de roeping van de opdrachtgever, de Heere. Dan moet je trouw zijn aan de last van die grote lastgever, de Heer Jezus Christus. We worden er door God toe aangesteld, niet door mensen, maar de Heere neemt ons in zijn dienst. En daarom worden we geroepen om ons leven geheel aan hem te wijden in liefde tot de Vader en tot de zijnen. En in de derde plaats ontvangen wij in de Heilige Geest de kracht en de bekwaammaking om dat werk te doen. Want hoe zullen wij ooit christen kunnen zijn als we dat zelf moesten doen? Ach. Dan moeten we zeggen, Heer, we zijn er gans onbekwaam toe om christen te zijn. Maar het kan alleen door uw Heilige Geest, waarmee gij ons gezalfd hebt om in zijn kracht vruchten voor te brengen. Hij wil ons geven kracht, wijsheid en volharding, omdat we het zouden belijden. Onze bekwaamheid, onze kracht is uit hem. Zoals ook Paulus roemen mocht: ik vermag alle dingen door Jezus Christus, door zijn lieve geest die mij kracht geeft. Zo hoort dat bij elkaar. Waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloof een levend lidmaat van Christus ben. Door het geloof ben ik aan die wijnstok verbonden. En door het geloof kan ik die levenssappen trekken uit de Heer Jezus Christus. En ben ik met die Heilige Geest gezalfd, opdat die mij leidt, omdat die mij voorgaat in de roeping waartoe ik geroepen ben als ambtsdrager. In dat ambt aller gelovigen om te belijden, om te offeren, om te strijden, om te regeren. Het is alleen door hem, in verbondenheid met hem, uit hem, dat ik eens ambtsdrager kan zijn. En ik zei het al, we worden er allemaal toegeroepen, gemeente. En dat is nodig dat we dat vanavond eens zien. Want ik las bij die bekende dominee Veldkamp in zijn verklaring over de Heidelberger Catechismus dat er veel christenen zijn die de kerk vergelijken met een trein. Je weet wel wat een trein is. Velen van jullie reizen met het openbaar vervoer en als je in die trein zit, dan zie je sommige mensen wat dromerig naar buiten kijken. Anderen liggen een beetje lui te slapen in de trein. Anderen zitten wat in een boek te lezen. En die mensen die denken, het is de taak van de conducteur en van de machinist om ons te brengen op de plaats waar wij verwacht worden. En zijn Veldkamp, zo denken ook veel christenen, dat de kerk een trein is waarin de leden wat kunnen rusten. En dat het de taak van de kerkenraad is om ze te brengen op de plaats die ze hopen te bereiken. Geliefde gemeente, zo is het niet. In de kerk hebben wij allemaal, die Christus toebehoren, een taak, het ambt aller gelovigen. Het is een radicale misvatting om te wijzen, ja maar daar moet de kerkenraad voor zorgen. Ja maar dat is de verantwoordelijkheid van de kerk. Dat gaat mij niet aan, daar moet de dominee maar naartoe. Nee, gemeente. Het lichaam van Christus hebben allen een ambt om Christus en zijn gemeente te dienen. Onze belijdenis zegt het, waarvan ik een levend lidmaat ben, in bewogenheid en betrokkenheid met het lichaam van Christus. Straks hopen we daar meer concreet op te mogen ingaan. Maar mag ik het zo eens heel eenvoudig zeggen? In de kerk van Christus zijn geen werkelozen, geliefden, maar hebben we allemaal een roeping en een taak in dat ambt aller gelovigen. Wat is een christen? In de eerste plaats hebben we dus gezien dat hij door het geloof aan Christus verbonden is en een lidmaat van hem is en hij de zalving des Heiligen Geestes deelachtig is. Maar nu in de tweede plaats, hoe leeft dan zo'n christen? Wat geschiet er dan wanneer hij door het geloof aan Christus verbonden wordt en hij in Christus een christen wordt? Wel, dat brengt ons bij onze tweede gedachte, dat hij als een christen gaat leven. Hij gaat dan dat drievoudig ambt bekleden. Dat drievoudig ambt dat hij verloren was. Want, geliefde gemeente, wij hebben eenmaal in Adam dat drievoudig ambt bekleed. Want toen wij geschapen zijn in het paradijs, toen zijn wij naar Gods beeld geschapen. En toen heeft God ons geschapen om in het paradijs te leven als profeet, priester en koning. Luister nog maar even wat zondag 3 daarvan gezegd heeft. God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Omdat hij zijn schepper recht kennen, hem van harte lief hebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Daar zien wij dus dat Adam en Eva het drievoudig ambt bekleed zijn geweest. Dat ze daar geroepen zijn om als profeet met een geheiligde mond de Heere te loven en de Heere dag aan dag te danken voor zijn onuitsprekelijke gaven, om altijd goed van de Heere te spreken. Daar in het paradijs hadden Adam en Eva de taak om priester te zijn, om zich met hun lichaam geheel aan de Heere te wijden en alles te doen voor de Heere, heel hun leven aan hem op te offeren. Daar hadden zij de taak gekregen om koning te zijn, om in het beeld van God heerschappij te hebben over al de werken van Gods handen. Adam en Eva, in het paradijs naar Gods beeld geschapen, hou dat vast. En daarin dus ook bekleed met het ambt van profeet, priester en koning. Maar wat is er gebeurd? Oh, die ontzagwekkende val. Die heeft ons daar beroofd van dat drievoudig ambt. Want in plaats van een profeet, wat zijn wij daar geworden, jonge mensen? Daar zijn wij geworden leugenprofeten. In plaats van onze tong te gebruiken om God te loven, hebben wij een tong die de naaste vloekt en de naaste lastert en God hoont. In plaats van priester zijn wij daar geworden afgodenpriester. En offeren we onze lichamen en onze tijd en ons geld aan de vorst der duisternis en aan de begeerte van ons verdorven hart. Daar zijn wij in plaats van koningen geworden tot slaven van de Satan. Zijn we aan hem gebonden en dienen we hem van harten. Zo gebruiken we Gods schepping voor onze zondige lusten en voor onze verkeerde begeerlijkheden. En zo hebben wij dat ambt van ons afgeschud en zijn we vervallen in wat zondag 3 zegt. Dat we ganselijk onbekwaam geworden zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Maar wat is het dan een groot wonder? Als de Heere door zijn genade dat ambt weer in ons gaat herstellen. Dat we weer aan dat beeld van Christus gelijkvormig worden. Zoals hij profeet, priester en koning wordt. Zo worden wij door het geloof in hem profeet, priester en koning. Een christen lijkt op Christus. Hij gaat zijn beeld vertonen. En wat wil dat dan zeggen? Als ik in Christus op Christus ga lijken, wat wil het dan zeggen dat ik ook profeet word in dit leven? Wel, dan lezen wij bij onze catechismus, opdat ik zijn naam belijd. Adam en Eva, zeiden we, ze waren geroepen om Gods naam te verkondigen, om goed van de Heere te spreken, om hem te loven. Wel, als je waarachtig tot God bekeerd wordt, jonge mensen, wat is dan het doel van de Heere? Wel, dat je hem gaat bedoelen, dat je hem gaat loven, dat je hem gaat eren. Dat zegt ook de Heere. Ik heb mij dit volk geformeerd, ze zullen mijn lof vertellen. Ja, dan leeft het in je hart wat de dichter zingt. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer. Uw dank bewijzen. Uw naam belijden. Dat is zingen van de Heer en van zijn genade. Maar om die naam te belijden, om van die naam te zingen, om die naam te verkondigen, is het wel nodig om profeet te zijn. Dat we net als de profeten in het Oude Testament beginnen met Waar begint een profeet mee? Begint hij met preken? Begint een dominee met preken? Nee toch? Waar begin je dan mee? Wel, dat is eerbiedig luisteren. Luisteren naar wat God tot je te zeggen hebt. Hoe zouden wij kunnen spreken? Hoe zouden wij kunnen getuigen? Hoe zouden wij kunnen belijden? Als we niet elke keer weer eerst naar Gods stem luisteren. Zoals de profeten eerst geroepen werden. En de Heere de boodschap voor zei. Zo moeten ook Gods kinderen met Samuel luisteren. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Belijden begint in de eerste plaats met luisteren. Niet zomaar wat zeggen, maar Gods woord naspreken. Dat is ten diepste belijden. Dat is hetzelfde zeggen als wat God zegt. Niet jouw meningen, niet jouw opvattingen, niet jouw visies verkondigen. Maar als een christen schuil je weg achter het woord. En je verkondigt de God van dat woord. En het woord van die God, die verkondig je. En die stel je voor. Luisteren, daar begint het mee. Dat is eerbiedig, het woord van God openen. Dat is je handen vouwen en zeggen, Heere, zou u mij willen onderwijzen? Zou u mij willen leren? Spreek, Heere, omdat ik uw naam mag spreken. O, en als dan de Heere gaat spreken, dan kun je niet meer zwijgen. Dan moet je het gaan vertellen. Komt, luister toe. Gij Godsgezinde, woord. Wat God tot mijn ziel gesproken heeft. Dan mag je gaan getuigen van wat je in het woord gezien hebt. En wat de Heere tot je hart gesproken heeft. Geliefden, dan geldt geen verontschuldiging. En wat moeten Gods kinderen vanavond zeggen, Heere, wat spreek ik weinig. En hoe komt dat dan? Hoe komt het dan dat je zo weinig spreekt van God? En zo weinig Gods goedheid groot maakt? Komt dat niet? Omdat je zo weinig luistert. Omdat je zo druk bent met jezelf. Misschien wel met je eigen bekering. Met je eigen werkzaamheden. O, vanavond laat de Heere zien. Wil je mijn naam belijden, wil je van mij getuigen. Luister dan eerst naar mij in het verborgenen. Maar wie de stem van de koning hoort, wie de stem van de goede herder mag horen, die mag het met de bruid zeggen, zulk een is mijn liefste, ziet hij komt. O, dan is ze vol van hem en dan wil ze van hem spreken en van hem getuigen. En waar begint dat dan? Begint dat dan in een evangelisatiedienst? Nee. Waar begint het dan? Wel eerst in je gezin. Maar dat is zo moeilijk, dominee, juist. En daarom moet het daar beginnen in het gezin. Ja, maar dominee, dan weten ze. Ze weten in het gezin alles van mij. Ja, daarom is het zo moeilijk. En zeg het dan maar. Dat je van genade moet leven. Verloochen jezelf dan maar in het gezin. Als vader en moeder. En zeg het dan maar. Dat je er niks van terecht brengt. Maar dat je het van God verwacht. Zeg het dan maar tegen je kinderen. Je vader. Die wijkt zo menigmaal af. En toch. Toch kan je vader niet anders. Dan de dienst van de Heere aanprijzen. Denk je niet. Dat het voor Petrus moeilijk geweest is. Om in de kring van de discipelen te spreken van genade. Wat zegt de vorst der duisternis, Petrus, je moet je mond houden, jongen. Ze weten allemaal, de discipelen, wat jij gedaan hebt. Zwijg maar. Nee, niet zwijgen. Belijden wat je misdreven hebt. Maar getuigen van de genade Gods, juist in je gezin. Daar begint het evangelisatiewerk. Daar begint het belijden van zijn naam. En waar begint het dan vervolgens? Wel hier in de kerk. En mag ik dan maar eens heel concreet vragen. Bij het doorlezen van de gemeentegids zag ik ook wel verschillende ouderen. Die geen belijdenis gedaan hebben. Mag ik je die vraag eens meegeven? Waarom belijd je de naam van Christus niet in het midden van de gemeente? Is hij het niet waardig dat je belijdt dat hij koning is van de hele wereld? En dat hij ook koning van jou is. Belijden van zijn naam. Alleen in het gezin? Nee. Alleen in de kerk? Nee. Verder ook naar buiten toe. Want dan wordt het je verlangen dat allen voor Christus gewonnen worden. Als je werkelijk weten mag van het spreken Gods in je ziel, dat hij spreekt van troost en van genade, dan gun je niemand meer de verlorenheid. Oh, dan wil je die liefdedienst van Christus aanprijzen. Dan is het je verlangen om anderen voor Christus te winnen. En mag ik dan heel concreet, gemeente. Het is vanavond concreet. Heel dichtbij. Waarom zijn er zo weinigen die meedoen aan het werk van evangelisatie? Hoe komt dat? Is de liefde van Christus geen vuur in je dat brandt? Opdat heel Middelharnis tot bekering komen mag. Hoe komt het, gemeente? Is de liefde van Christus het niet waard dat ook anderen het kennen mogen? Dat ook anderen tot hem gebracht mogen worden? Gemeente, opdat ik zijn naam belijd. Opdat uw koninkrijk komen. Heerder, vermeerder toch uw kerk. En laat u niet zeggen, ja, maar daar is een dominee voor, hoor. En dat moeten de ouderlingen maar doen. Ja, dat is de taak van de evangelisatiecommissie. Maar niet mijn roeping. Ik ben gezalfd, zegt het kind van God. Met de zalfolie van Christus. Om profeet te zijn. Mozes bad het al. Och, dat al het volk profeten waren. Is mijn verlangen met Mozes. Dat u allen in Christus profeten mag zijn. Opdat we niemand voor de rampzaligheid over zouden hebben. In de tweede plaats worden we geroepen om priester te zijn. En dat zegt onze catechismus met deze woorden. Opdat ik mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. Dat is wat de Heere vraagt wanneer hij zijn kinderen roept om gezalfden te zijn. Hij zalft ze en hij roept ze en hij stelt ze aan. En hij wil ze bekwaam maken, opdat zij zich met hun lichaam hem tot een dankoffer aanbieden. Heel je leven wijden aan de Heere en de naaste. Heel je leven laten bepalen door zelfopoffering aan God uit waarachtige wederliefde. Dat is het leven van de ware christen. Dat is een leven dat wordt gekenmerkt door zelfverloochening. Dan gaat het niet meer om jou. Maar dan gaat het om de koning van de kerk. En om zijn gemeente. De broeders zijn er getuigen van. Gemeente, ik heb vanmorgen tegen ze gezegd. Dat is het moeilijkste. Voor mij. Zelfverloochening, minder worden. Het gaat niet om de dominee van Middelharnis. Hij moet wegvallen. En er komt alles van mij tegenin op. Ik wil zo graag de geliefde, de aangebeden dominee zijn. Kan niet. Een priester offert zichzelf op. Waarom? Opdat Christus in mij gestalte krijgt. Zullen we ervoor bidden dat de dienaar van het woord wegvallen mag. En dat hij zijn leven mag opofferen als een dankoffer aan zijn dierbare koning en zender. Daar ben je het beste mee afgemeten. met een stervende dominee. Zoals Calvijn het eens zei. Geef niet als ik verteerd word. Als Christus maar gestalt in me krijgt. Is dat ook je verlangen? Avondmaalganger. Om jezelf weg te cijferen. Te verloochenen. Te buigen. Opdat Christus verheerlijkt mag worden. Om zo te dienen. Voel je het, gemeente? Wat zou het dan anders in onze gemeente aan toegaan? Als we dat ambt meer en meer mochten beoefenen. Meer priester worden, priesteres. In de dienst van die levende koning. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Priester, dat wil ook zeggen. Met priesterlijke bewogenheid omzien naar hen die het moeilijk hebben. Zijn er ook in de gemeente, hoor, die het moeilijk hebben. Zijn er ook in onze gemeente die het eenzaam hebben. Als je priester bent in de gemeente, dan denk je aan hen, dan zoek je ze op. Dan denk je aan de gehandicapten, midden van de gemeente. Dan denk je aan hen die niet mee kunnen komen. Dan denk je aan hen die verzorgd moeten worden. Dan ben je priesterlijk bewogen. Dan zie je om naar het zwakke, naar het verlorenen. O, wat wordt het dan een vreugde als de diakenen komen collecteren voor de diakonie. Dan wordt het geen opgave meer om wat af te zonderen. Maar dan geef je met milddadigheid bewogen. Met het verlorenen, met het minder bedeelden. Met hen die het moeilijk hebben. Opdat de diakenen met milde handen mogen geven. Aan alle die het nodig hebben. Dan wil je je leven in dienst stellen. Van hen die in nood zijn. Gemeente, dan mag het ons wel eens beschamen. Dat dat verlangen en die priesterlijke bewogenheid. Soms meer zien bij jonge mensen dan bij ouderen. Dan zijn er jonge mensen die een jaar of een deel van een jaar. Elders gaan werken. In Afrika. Voor de zending. Voor de evangelisatie in New York. Omdat ze bewogen zijn. Priesterlijk bewogen. Met hen die het zo moeilijk hebben. Zijn we ook priesterlijk bewogen. Met de zwervers. De prostituees. De criminelen. Priesterlijke bewogenheid. Voel je het, gemeente. Dan zeg je niet, ja, dat is de taak van de diaken, hoor. Die moeten maar een gift overmaken voor de gevangenen. En die moeten maar een gift overmaken voor woord en daad. Nee, dan voel je, wordt het heel anders. Krijg je een bewogen hart. Ja, maar dominee, dat kunnen we toch niet allemaal? We kunnen toch allemaal niet weggaan over de hele wereld? Nee, zo bedoel ik het ook niet. Want waar begint het priesterwerk? Dat begint op de knieën. Een priester, hij is een voorbidder. En zo kunnen we allemaal dat priesterlijk ambt oefenen. Door te bidden. Door een ieder op te dragen aan de Heer. Heeft de gemeente met al de noden en de zorgen een plaats in uw gebed. Mag u zo priesterlijk bewogen zijn met onze gemeente. En mag u in het bijzonder bidden voor hen. Mag ik maar eens heel eenvoudig zeggen die niet van uw geestelijke kleur zijn. Mogen die juist in uw gebeden een belangrijke plaats hebben. Mensen die u niet zo liggen, waar u niet zo mee uit de voeten kunt. Mag u daarvoor bidden in priesterlijke bewogenheid. Een priester ten slotte hij zegent. Laat uw leven tot zegen zijn. Waarom wordt gij een christen genaamd? Om tot zegen te mogen zijn. In milddadigheid voor mensen die het moeilijk hebben. Bid voor elkander. Zegent elkander. En wees zo tot een priester. Ten slotte moet ik ook en word ik geroepen om koning te zijn. En dat brengt ons Heidelberger catechismus als volgt onder woorden. Opdat ik met een vrij geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijde. En straks in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren zal. Koning zijn houdt strijden in. Kinderen, het is al heel wat jaren geleden. Wel 40 jaar geleden. Dat ik heel wat keren voor mijn moeder boodschappen moest doen. Het was in de tijd dat je nog slagerijen had. Dan moest ik altijd naar die slager. En ik zie me nog als kind van een jaar of 7 gaan. Briefje van moeder mee om de boodschappen te doen. En voordat ik de deur inging, keek ik altijd tegen een gevelsteen aan. En op die gevelsteen stond in oude letters gebeiteld. Het was al een steen uit 1700. En daar stond met een S, zelden tijd, zonder strijd. En ik heb wat staan kijken als kind. Ik begreep er niks van. Wat bedoelde toch die spreuk? Zelden tijd, zonder strijd. En nu ik door genade een christen mag zijn, nu ga ik er steeds meer van begrijpen. Zelden tijd, zonder strijd. Wanneer kent een christen geen strijd, geliefden? Onze catechismus zegt het in zondag 52 zo duidelijk. Als het gaat om de beden, verlos ons van de boze. Dat is van onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees. Die niet ophouden ons aan te vechten. Voortdurend zijn ze daar. De duivel, de wereld en mijn eigen vlees. En het is mijn roeping om in het ambt van koning, onder die grote koning der koningen, de Heer Jezus, te strijden tegen de duivel, zoals hij gestreden heeft, toen hij van de duivel verzocht wordt, met het woord des zwaards, alzo staat er geschreven, nee duivel, wijk van mij, met je zondige verleidingen en met je listen, want je wilt me van Christus vandaan houden. En zo moet ik staan in die geloofsuitrusting, in die wapening des strijds. In die geloofswapening met het hoofd daarop de helm. En met in mijn arm het schild en het pantsier en het zwaard. En zo heb ik te strijden tegen die vijanden. Zelden tijd zonder strijd. Dat is het ware leven van de christen. Als er geen strijd is, gemeente, dan komt het omdat we een verdrag gesloten hebben met die vijanden. Maar als het in de waarheid, in de beoefening is, dan kunnen wij niet anders dan strijden. Dan kunnen wij geen compromissen sluiten met de wereld. Met ons eigen vlees. Ons geweten wat sussen, nee. Maar dan strijden wij met een rein geweten. Met een verlangen om heilig te zijn. Om de Heere onberispelijk te dienen in dit leven. Om onder koning Jezus te strijden. Tegen al de zonden, de lusten en de hartstochten. Om rein te zijn. Rein voor God. Met een geweten dat me niet aanklaagt. Maar zegt, Heere, gij weet het. Gij weet mijn verlangen om u te dienen. Gij weet van mijn hoop om te mogen strijden in uw kracht. Laat het zo mogen zijn. Om zo in zijn kracht te mogen strijden. Alle dagen. Paulus, hij zegt het. Ik sterf. Alle dagen. Dat is strijden. Dat is je eigen vlees kruisigen. Ten neerwerpen. Doden. Waarom? Omdat die dierbare Christus steeds meer gestalte je gaat krijgen. Om steeds meer dat beeld van Christus te mogen vertonen. Om ook zoals hij te mogen zeggen, Vader, ik heb uw wil verheerlijkt. In een verlangen om heilig te leven. God lief te hebben boven alles. En de naast als onszelf, om Gods wet te betrachten. Het is mijn verlangen, dag en nacht. Daar heb je zo'n strijder, zo'n koning, die in de kracht van Christus triomfeert. Het is waar. Hier op aarde is ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden thuiskomst. Want Dan eindigt onze catechismus om straks met hem over alle schepselen te regeren. Zo mogen zij strijden in de zekerheid van de overwinning. Getroost door die belofte, die overwint. Ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon. Gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Wat een uitzicht voor al die strijders. O, soms lijkt het wel alsof ze onder liggen. Maar in de kracht van Christus mogen ze zeggen, ik heb ze in zijn naam verhouden. Mogen ze in zijn kracht overwinnen over de zonden. Waarom? Omdat ze geloven en aan hem verbonden zijn. Die daar rijdt op het witte paard ter overwinning. Haastig zal hij komen. Dan zal hij de laatste vijand ten onder brengen. En dan zal hij zijn koninkrijk beëindigen. En dan mogen ze volmaakt bij hem zijn. Dan mogen ze volmaakt priester zijn. Volmaakt profeet. Volmaakt koning. Verlang je wel eens naar huis? Waarom wordt gij een christen genaamd? Het is een hartdoorzoekende vraag. Leg uw leven vanavond naast vraag 32. Juist ook in een week van voorbereiding. Is zo mijn leven? Mag ik zo een christen zijn? Als dat door genade waar is, dan leeft in je hart het verlangen. Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Amen. We de Heer in gemeenschappelijk gebed. O Heere, zoudt gij in ons hart een brandend hart willen geven tot liefde, tot u Heere, om u te mogen dienen als een waar christen. O dat het ons aan mag klagen dat we zo vaak zondags christenen zijn. Heere, dat we zo vaak nabij christenen zijn. Dat we zo vaak naam christenen zijn. Heere, laat het ons bij u de Heere mogen brengen. Met dat hartelijke verlangen om te sterven aan alles wat niet in Christus is. Om waarlijk uit u te leven, uw naam ter eer. Dat we zo de week in mogen gaan, leer mij naar uw wil te handelen met dat verlangen. Om uw beeld gelijkvormig te zijn. Maak ons aan uw beeld gelijk. Heere, mag ik door genade nou eens een priester zijn. Een profeet en een koning. Dat dat verlangen opgewekt mag worden. En opgewekt is onder de prediking. Heer, aan de ene kant schuld en tekort van onze kant. en toch met Petrus. Heere, gij weet dat er in mijn hart een verlangen is om profeet en priester en koning te zijn. Ook al moet ik in het licht van uw heilig woord zeggen, Heer, ik breng er niks van terecht. En toch, Heer, toch weet u het. En geef dat we zo uit mogen zien om door u gesterkt te mogen worden. Door dat hemelse brood en die hemelse wijn. Om zo versterkt te mogen worden. Om in die kracht uit u, priester, profeet en koning te zijn. Geef het uit genade. En als we het niet zijn, Heere. O, dat we geen rust zouden hebben. Voordat we in u gevonden zouden worden. Blijf bij ons. Wij bidden u. Geef ons ook van de week een gezegende samenkomst. Laat het zo mogen zijn. Dat we met blijdschap elkaar mogen ontmoeten. Een broederlijk samen zijn. Om de belangen van de gemeenten samen met elkaar te bespreken. En geef dat we zo heen mogen leven naar de biddag. O Heere, wat hebben we het nodig om biddag te houden. Heere, want hoe zouden wij iets kunnen doen zonder u? Geef dan dat we dat allemaal beseffen mogen. En dat het ons mag uitdrijven. Om er ook woensdag allemaal te zijn. Van de kleinste tot de grootste. En geef dat we zo samen voor uw aangezicht gevonden mogen worden. Doe het om Christus wil, in de dankzegging voor alles wat we deze dag uit uw milde hand hebben ontvangen, om Jezus wil. Amen. Zingen wij ten slotte de bede uit Psalm 17 en daarvan het derde vers. De bede uit Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor op, dat mijn voet niet uit zou glijden. Heere, wil mij toch voor struikelen bevrijden. En ga mij toch met uw heilicht voor. Psalm 17, vers 3. De gemeente, keer dan huiswaarts en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.